gaat in de spreekkamer zo snel over de probleem van het probleem en wat niet kan en de onmogelijkheden. Terwijl ik denk dat er heel veel mogelijkheden en talenten in mensen zitten. Ja.
Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Oh My Mood podcast. De podcast waarin we anders durven kijken en met kennis van nu. Wat heeft filosofie te maken met psychologie en psychiatrie? In deze aflevering vertelt Annemarie Koonen over hoe belangrijk het is om niet uit te gaan van je eigen denkkaders. Filosofie helpt om juist vragen te stellen, zodat je nieuwsgierig blijft en je verwondert. Lijkt dit je nou interessant? Luister dan naar deze aflevering. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Oh My Mood. En ik zit vandaag natuurlijk weer met Jim van Os.
Hey Eva, leuk.
Welkom, leuk dat je er weer bent.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over, schept filosofie een nieuwe ruimte in de GGZ? Ik vind het een opmerkelijk onderwerp. Dat zou ik niet denken als ik aan de GGZ denk.
Ja.
En we hebben daarvoor een gast uitgenodigd. Maar allereerst wil ik weten, waarom heb jij haar uitgenodigd?
Ja, de gast is Annemarie Koonen en is filosoof en psycholoog. En de uitnodiging is omdat we hebben geconstateerd, hè, al regelmatig, dat we het eigenlijk niet weten, heel goed weten, heel veel niet weten. Wel doen alsof, maar wat er nu gebeurt is dat we weer daar dat niet weten durven te kijken. En dan hebben we dus ervaringskennis die naar voren is gekomen om ook daar een plek te nemen. En we zien nu ook heel actief die filosofen, de meesters van de verwondering, ons helpen om dat niet weten ook verder vorm te geven en daarmee om te gaan in de GGZ. En dat is ontzettend interessant, omdat dat vind ik mooi aan jou, Annemarie. Je bent gewoon een filosoof, psycholoog in de GGZ.
Ja.
Kun je wat over jezelf vertellen?
Ja, ik denk dat je daarmee al een hele hoop gezegd hebt, Jim. Ik ben dus inderdaad psycholoog, bijna specialist, klinisch psycholoog. En daarnaast filosoof. En zoals je al zei, filosofen die verwonderen zich. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben aan de slag gegaan met een heel fundamentele vraag in mijn proefschrift. Begeleid ook door Jim van Os.
Mm-hmm.
En dat ging over, wat is psychisch lijden nu eigenlijk?
Oh, wauw.
Ja.
Dus je bent als het ware gewoon naar de basis teruggegaan om te kijken, wat is het?
Wat is het?
Dat is heel interessant, omdat in de eerste aflevering hebben we natuurlijk gehad over dat we terug moeten gaan naar de tekentafel om te kijken, wat is psychisch lijden nou? Omdat we vastlopen in de huidige manier van denken. Hè, en nu lopen we vast ook in die organisatie.
Ja.
Dus jij hebt daar een proefschrift over geschreven.
Ja. Nou, en ik heb van Jim ook geleerd om te kijken naar grote getallen. En als je kijkt naar de getallen, dan laat het Nemesis onderzoek zien dat 1 op 2 mensen in hun leven een psychische aandoening krijgen.
Ja,
echt een DSM-klassificatie, dat is bizar. En als je kijkt naar het afgelopen jaar, is dat 1 op 4, 25% van de mensen. Dus dat is gigantisch. Nou ja, en al even een metafoor. Stel dat je in een klaslokaal kijkt en 1 kind functioneert niet goed en ontregelt in die klas. Dan denk je, dat ligt aan het kind. Maar als 1/4 van die kinderen ontregelt, of de helft van die kinderen, dan denk je natuurlijk niet meer dat is het kind. Dan denk je, daar zit iets in die school, daar zit iets in die klas. Wat gebeurt daar eigenlijk?
In het systeem, in de context, wat is hier aan de hand?
Wat is hier aan de hand? Dus ja, vanuit dat vertrekpunt en ook mijn ervaring in de behandelkamer, dat ik gewoon tegen de grenzen aanliep van het DSM-denken, het klassificeren met een protocol, wat je dan vervolgens moet volgen. Dat begon eigenlijk al tijdens mijn studietijd. Ik dacht, hier klopt helemaal niks van. Ik denk dat het dus tijd is inderdaad voor anders.
Ja.
Iets anders. Anders denken over psychisch lijden. Dat we moeten gaan vernieuwen onze concepten.
Mooi.
Waar te beginnen? Wat zijn dan de concepten waarvan je denkt als filosoof? Nou, hier ga ik me op richten.
Nou, in mijn eigen werk ben ik vooral bezig geweest dus met die DSM. Die heb ik eigenlijk bekeken. En ja, wat je daarin ziet is dat we een soort bundeltjes symptomen hebben geformuleerd. Dat hebben we een naam gegeven. Hè? Dat zijn we syndromen gaan noemen. Maar die corresponderen eigenlijk helemaal niet goed met onderliggende ziekten. Terwijl we het wel zo zijn gaan beschouwen. Het is eigenlijk helemaal, zoals we dat in de filosofie noemen, gereificeerd, verdinglijkt. En verdingelijking is eigenlijk dat we het zijn gaan zien als een losstaand ding. En iets echt, iets reëels. En zo heeft het eigenlijk vorm gekregen. Maar zo'n verdingelijkt iets, zoals een depressie bijvoorbeeld, dat staat helemaal los van het verhaal en de context. De maatschappelijke context, de historische context. Dus het is een heel eigen leven gaan leiden, die klassificaties. Mm. En het past niet goed meer. En als je het helemaal loszinkt van de mens, van het verhaal, van het individu, ja, dan krijg je eigenlijk iets geks. Ja.
En je hebt dus ook onderzocht, hè, met mensen zelf, mensen in die gebruik maken van GGZ, wat hun gedachten dan eigenlijk zijn over... Ja. Ja, toch? Ja, wat er zeker met ze aan de hand is en diagnosen. En wat kwam daaruit?
Ja, ook ik heb ze ook gevraagd, wat is psychisch lijden nu eigenlijk? En dat heb ik gevraagd aan klinici, aan cliënten en aan mensen met een dubbelrol. En eigenlijk het grootste deel van de mensen die ik dat heb gevraagd, die 80%, waarvan de helft ook ervaringskennis had, die zegt eigenlijk, het is met name een adaptatieprobleem. En ook mijn klachten zullen niet helemaal weggaan, maar ik kan er beter mee omgaan. Ja. Ik heb andere sterke kanten ontwikkeld, waardoor ik beter om kan gaan met het verdriet, het lijden, het leven misschien zelfs wel. Ja. Dus ja, dan zie je eigenlijk veel meer een adaptatieontologie met een moeilijk woord. Maar het idee dat psychisch lijden vooral een probleem in evenwicht vinden is, in adopteren is.
Ja. En, ja. Dus als jij nou na mag denken, want ik begrijp jullie denken na over vier grote GGZ-organisaties, hoe die zich nou moeten positioneren en hun praktijk moeten gaan transformeren.
Ja.
Wat betekent dit, deze bevinding, dat eigenlijk de adaptatie-ontogenese leidend zou moeten zijn?
Ja.
Hoe ga je die 4000 mensen die daar werken, wat gaan die anders doen?
Nou, ik hoop dat ze veel meer vanuit die adaptatie gaan werken. En ik hoop dat we ook het op die manier kunnen inrichten, de GGZ. Of een voorportaal van de GGZ, waarin we mensen gaan versterken. En hun veel meer hun positieve kanten...
Hun krachtbronnen
veel meer gaan ophalen, uitwerken, vergroten. Het gaat in de spreekkamer zo snel over de probleem van het probleem en wat niet kan en de onmogelijkheden. Terwijl ik denk dat er heel veel mogelijkheden en talenten in mensen zitten. Ja. En ik denk ook dat we toe moeten we naar een algemene menselijke kwetsbaarheid. Mm-hmm. Dat we dus in die metafoor van die klas, van die school die ik net, als je die voor je ziet, als zoveel mensen lijden, dan moeten we toch veel meer denken aan dat iedereen een kwetsbaarheid heeft en iedereen kan ontregelen en periodes van verdriet en kwetsbaarheid en lijden heeft. Dus dat vraagt ook om andere interventies.
En andere benadering. Ook naar elkaar toe als we in die klas zitten of op ons werk met collega's. Ja. Dat we die mensen ook, dat wij anders kijken en ook anders verhouden tot psychisch lijden. Want het kan ons allemaal overkomen.
Zeker.
Dat je een tijd in een heel diep dal zit.
Ja, dat je een tijd ontregelt.
Ja, absoluut. Precies.
Ja. Dan als we even een verder kijken, bijvoorbeeld naar het thema behandeling. Hè, dan, ik noem maar wat, de cognitieve gedragstherapie. Hoe is daar vanuit filosofisch perspectief en de verwondering wat over te zeggen in vergelijking tot schematherapie en EMDR. Wat betekenen die termen als je daar met verwondering naar kijkt?
Ja, voor mij betekent cognitieve gedragstherapie, het is persoonlijk, maar ik vind het dus ook niet een prettige therapievorm. Maar ik weet dat er, er zit een hele retoriek zeg maar achter. En die retoriek, als ik daar als filosoof naar kijk, is dat het denken gecorrigeerd moet worden. En dat ook de kern ligt in het denken, in het foutief denken. En dat je met dat corrigeren van dat foutieve denken, als je daar een correctie in aanbrengt, dat je dan anders gaat voelen en anders gaat doen. Mm-hmm. Dan zet ik het wel een beetje zwart neer. Mm-hmm. Maar voor mij gaat psychisch lijden veel meer over voelen. Mm-hmm. En alles wat gericht is op veranderingen in gevoel en dus experientiële interventies die ook in schematherapie zitten ingebed, daar heb ik veel meer affiniteit mee en ook veel meer geloof in.
Kun je dat uitleggen voor de luisteraar, experientiële interventies?
Jazeker. Een experientiële interventie is bijvoorbeeld dat je iemand terugbrengt in een heel moeilijk moment in zijn leven. Iemand sluit de ogen, gaat terug naar een moment bijvoorbeeld dat hij in elkaar geslagen werd door zijn vader. En in dat moment ga je eigenlijk rescripten. Dus ga je eigenlijk vragen, wat had je toen nodig en wat is hier gebeurd? En dat ga je ondertitelen van hoe dat is geweest en ga je rescripten. Dus kom je als therapeut of als iemand wat verder is in zijn proces, komt hij daarin zelf, in zijn gezonde volwassen zelf, komt hij daar binnen in dat beeld.
Ja.
En dan krijgt hij eigenlijk op die manier een heel ander gevoel. Dan komt er een stukje veiligheid terug in die herinnering.
Ja.
En dan,
want die herinnering die kan dus eigenlijk voort blijven bestaan. Die stopt niet op dat moment.
Die projecteert iemand in het heden. Ja, die blijft iemand projecteren op relaties in het heden. Mannen blijven altijd gevaarlijk.
Ja,
precies. En dat blokkeert op allerlei manieren in het leven bijvoorbeeld. Ja. En op die manier, en ik noem me even gewoon een voorbeeld.
Ja, precies.
Maar dat is ongeveer
is gewoon een ervaring.
Een schets. Een schets van een experientiële interventie.
Ja.
Ja. En die vind ik heel krachtig en mooi.
Ja, het is dus interessant, hè? Dus dat, want is het dan toeval dat cognitieve gedragstherapie in de jaren 70 zo enorm naar boven is gekomen en zo'n enorme invloed heeft gehad? Dat idee van foutief denken. En terwijl de psychiatrie het had over foutieve neurochemie die gecorrigeerd moest worden. Waren dat fases? Zijn we nu naar iets anders aan het toe graviteren, denk je?
Ja, ik hoop het wel. Ja, ik weet niet of het een fase is. Hoe zie jij dat? Denk jij dat? Of?
Nou ja, ik denk zo dat je... Het is interessant dat je dat zo analyseert filosofisch. Van ja, die gedragstherapie kan je ook gewoon bekijken met een beetje afstand. En dan zeggen, het gaat daarover.
Mm-hmm, ja.
En de ongekende populariteit die het heeft gehad. Je ziet dat nu weer een beetje tanen op de een of andere manier.
Ja, ja.
Dus misschien zijn wij ook aan het veranderen.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat er een enorme onderstroom gaande is. Dat we wat meer aan het stoppen zijn met dat dingen in hokken stoppen. En vervolgens een vast omlijnd protocol neerzetten. Ik denk dat we de complexiteit van dingen en van het leven veel meer zien en aan het omarmen zijn. En dat het ook vraagt om andere denkmodellen, andere werkmodellen. Dus ik denk dat het inderdaad dat we daar een beetje van weg aan het raken zijn in deze tijd.
Dus dat begrip complexiteit, hè, dat hoor ik je een aantal keer zeggen. Dat is natuurlijk heel interessant, ook vanuit filosofisch perspectief.
Ja.
Kun je dat wat toelichten? Wat is er dan zo complex aan psychisch lijden en het helpen van mensen?
Ja, ik denk dat het vooral gaat over nu kijken we naar het individu. En binnen dat individu kijken we naar een klassificatie. Dat is heel erg inzoomen.
Mm-hmm.
Eigenlijk betekent complexiteit ook uitzoomen. Dat je het geheel kan zien. Dus dat je eigenlijk, ik ga nu niet wat naar achter, want dan horen jullie me meer. Maar dat je eigenlijk, dat je wat meer afstand neemt. En dat je het geheel kan zien van het hele netwerk van invloeden op die mens. En het verhaal van die mens. In de historische en maatschappelijke context. En volgens mij is dat een ontzettend belangrijke beweging die we moeten maken met elkaar. Want dat inzoomen, dat brengt te weinig. Het heeft al mooie specialistische interventies opgeleverd, al dat inzoomen. Maar volgens mij is de tijd er nu om te denken, oké, die interventies hebben we, die mooie specialistische interventies, kunnen we altijd op terugvallen. Maar we moeten nu meer uit gaan zoomen, het geheel bekijken en vanuit daaruit iets inzetten.
Heel interessant wat je zegt, want we hebben Martijn Kolen ook hier gehad een tijdje geleden. En die had het heel erg over hetzelfde, denk ik, maar in woorden als we moeten meer ruimte geven aan de ervaring.
Ja,
is ook een soort van uitzoomen.
Ook een soort van uitzoomen.
Hè, wat jij ook zegt, ook een soort van uitzoomen inderdaad.
Ja.
Ja, dus dat we misschien wel elkaar daar aan het vinden zijn en dat we ook misschien beïnvloed worden door de ervaringskennis en het narratief van de ervaring, toch?
En die ervaringskennis is eigenlijk heel belangrijk. Het is een heel legitieme bron van kennis inmiddels geworden. Mm-hmm. Oorspronkelijk helemaal niet. Traditioneel gezien kon dat ons helemaal niks vertellen over ziekte en oplossingen voor ziekte.
Mm-hmm.
Maar inmiddels, ook vanuit die filosofie en die input vanuit die filosofie, weten we dat mensen een bewustzijn hebben en dat het bewustzijn toch echt wel iets anders is dan een lichaam met een defect, om het zo te zeggen, een gebroken been. En dat bewustzijn, dat schept verhalen, dat bewustzijn doet van alles. In de metafoor bijvoorbeeld dat je een hersentumor hebt en je gaat elke dag op je hoofd staan, dan doet dat niks met die hersentumor. Maar als je een depressie hebt en je voelt je beter doordat je op je hoofd gaat staan, dan doet dat niks met die tumor. Maar in het geval dat je een depressie hebt en je gaat elke dag op je hoofd staan en je voelt je beter, doet dat wel iets met die depressie.
Precies.
En dat is zo'n fundamenteel verschil.
Ja.
En daarom is die ervaringskennis zo'n legitieme bron van kennis.
Precies. Ja.
Die moeten we echt betrekken.
Oké, dus dat is ontzettend interessant, hè? Dus er is een verschil tussen zeg maar de kennis uit de handboeken in de psychologie en de psychiatrie en de ervaringskennis. Een soort fundamenteel verschil.
Ja.
Zijn we ons dat bewust?
En niet genoeg, denk ik, op dit moment nog.
Nee.
Wel steeds bewuster. maar nog niet genoeg.
En waarom is het belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om dit zo onder de aandacht te brengen? Waarom is dat dan belangrijk? Dat we nog niet ervan bewust zijn. Is dat juist daarom? We zijn er niet van bewust. En het is belangrijk om dat bespreekbaar te maken?
Ja, ik denk het wel. Ja, en zodat het er, zodat dat een kennisbron wordt. En dat we daar ook uit putten. En dat we daar ook dingen op inrichten.
Ja.
En dan kom je eigenlijk ook op de vraag van, hè, want je begint met wat is het? Maar ook, mm-hmm, hoe onderzoeken we het? Hoe kennen we psychisch lijden?
Ja.
En daarin zie ik ook, hè, de huidige onderzoekstraditie is heel kwantitatief. Dan vraag je, heb je eigenlijk voorbedachte vragen.
Mm-hmm.
En dan breng je een schaal in van 1 tot en met 7. Hoe vind je dit? Of hoe voel je hierover? Dat is zo al bedacht vanuit onze concepten en wat wij belangrijk vinden.
Dus dat is dus ook eigenlijk al wat anders mag. Zelfs
ja,
dat.
Het onderzoek, het begin van het onderzoek.
Dus dat is ook al anders.
De hele onderzoeksretoriek die er nu staat, ja, is zo vanuit de onderzoeker bedacht, ja, wat, ja, belangrijk is.
Jeetje, alles staat wel een beetje op een soort van spanningsveld. Dat we alles wat we dachten, dat we dat allemaal anders mogen doen natuurlijk.
Ja, of aanvullend in ieder geval. Ja. Dat er een dialoog mag ontstaan, bijvoorbeeld tussen een kwantitatieve traditie, waarin onderzoekers de vragen bedenken en bedenken wat belangrijk is, maar, ja, dat daarnaast ook een kwalitatieve traditie, ja, kan ontstaan, waarin, ja, wij mensen vragen, wat vind je eigenlijk belangrijk?
Ja, ja, precies.
Zodat we heel andere, ja, dingen te weten komen.
En
je hebt ook een liedje meegenomen. En ik was even benieuwd naar, wat voor liedje heb je meegenomen? Hoe heet het?
Ja.
Wie is het? Wie het zingt?
Ja, ik zal er iets over vertellen. Ja, ik dacht, ja, eerst, uiteindelijk gaat alles om liefde. Dus laat ik een liedje over liefde meenemen. Maar toen dacht ik, ja, want jij vroeg mij van tevoren, wat drijft je nou? Toen dacht, ja, ik, ja, maar dat is niet helemaal liefde uiteindelijk toch. Er zit toch meer power in. En toen moest ik denken aan het nummer van de Pixies, Where's My Mind?
Mm-hmm.
En dat gaat enerzijds over psychische ontregeling.
Mm-hmm.
Heel duidelijk. De hoofdpersoon ontregelt volledig in de film.
Dat vind ik een mooie definitie. Psychische ontregeling.
Mm. Psychische ontregeling.
Ja.
Ja. En anderzijds gaat het over verzet tegen het systeem.
Mm.
En het gaat, hè, Fight Club is de film waarin dit nummer gedraaid wordt.
Mm-hmm.
En de hoofdpersoon verzet zich tegen het systeem, tegen kapitalisme. En,
oh,
tegen,
ja. Oh.
Ja, uitbuiting.
Ja.
En dat hoeft niet dat zit niet helemaal in mijn verhaal. Maar wel het verzet tegen het systeem wat staat.
Ja.
In die film gaat het ook heel erg over hoe koud dat systeem is, hoe leeg het systeem is. En voor mij is dat het verzet tegen het DSM-systeem als een soort koude retoriek.
Benadering.
Koude benadering.
Ja.
En een niet-humane benadering eigenlijk.
Laat even luisteren. Laat even luisteren.
Yes.
Ik zou er even iets meer over zeggen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Stop.
Als ik het naar luister, ik haak af, want ik kan dit niet goed verdragen. Maar ik ben heel benieuwd. Dat is gewoon muziek, hè, dat is gewoon een smaak over hoe het dan bij mij binnenkomt. Maar wat wordt hier dus gezegd? En wat, hè, jij hebt hier een gevoel bij.
Ja, voor mij is deze muziek gekoppeld aan die scène in de Fight Club, waarin de hoofdpersoon eigenlijk op het dak staat en de,
ja,
hele stad laat ontploffen.
Oh,
en net,
wow,
zijn alter ego uit zijn mond heeft geschoten. Dan zegt, you met me at a very strange time in my life.
Uh-huh.
En dat vond ik een hele gave scène eigenlijk. en Fight Club is, tijdens mijn studie psychologie werd dat heel erg geanalyseerd.
Oh, ja?
Hij is in 1999 uitgekomen, die film. En ik studeerde in 2001. Toen zat er nog een enorme tijd tussen, zeg maar. In die oude tijd voordat iets echt bekeken werd en gezien kon worden. Dus er waren er dvd'tjes van. En wij analyseerden die film echt.
Oh, wow.
In studiegroepen. Ja, 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 dus dat, ja, dat, dat.
En werd er dan ook gezegd wat iemand erbij ervaarde? Of was het, het is een object wat hier gebeurt? Hè? Dus wat jij net ook al.
Wat je erbij ervaart, wat je
alles
voelt,
eigenlijk.
Alles, ja.
Oh, ja.
En wat er gebeurt met de hoofdpersoon, wat er aan de hand kan zijn.
Where is my mind?
Where is my mind? Ja.
En is dat wat je dus drijft? Dat je dat onderzoekt of dat je je daarin verwondert?
Ja, dat ik me daarin verwonder.
Dat je daarin verwonder.
Het verzet tegen het systeem.
Ja.
Het huidige systeem.
Ja.
Het was eigenlijk vanaf mijn eerste jaar van mijn specialisatie.
Ja. Dat je daartegen verzet.
Ja, ja, ja.
En dat doe je met liefde of vanuit rebellie?
Nee, ik doe dat... ik zou mezelf niet een rebel noemen, maar ik doe dat denk ik vanuit verwondering. En ja, ook van mij, ja, iets emancipatoires heeft het.
Uh-huh.
Dus ik wil uiteindelijk ook mensen emanciperen hierin. Ja,
ja, en ik denk misschien ben je ook gevoelig voor de power imbalance, hè, die dit systeem met zich meebrengt. En de, wat mensen noemen epistemische onrechtvaardigheid. Dat
ja,
soort,
ja. Ja, ja, ja.
Want dat is een lastige term, hè, epistemische onrechtvaardigheid. Maar hoe zie je dat filosofisch in het huidige systeem?
Ja, ik denk, hè, wat jij nu bedoelt, is denk ik dat die stem, de voice van de mensen, dat ze die eigenlijk ook, hè, vanuit hun kwetsbare positie ook moeilijk kunnen verwoorden en zich kunnen laten horen. En dat er wel een zekere, hè, power and money bijvoorbeeld zit in het systeem zoals we dat nu hebben. Ja, dit klinkt misschien een beetje te veel als een soort conspiracy theory. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat er wel een bepaalde power money systeem zit, wat die mensen ook wel in een bepaalde richting stuurt of onderdrukt.
Ja, dat ze dus eigenlijk hun verhaal niet kunnen vertellen.
Ja.
Is dat wat je bedoelt?
Ja.
Ja, ja, ja. Stellen van diagnose, dat brengt ook economische belangen met zich mee.
Ja.
Dat is vrij duidelijk.
Ja, dus er zit daar dus een ongelijkwaardigheid in.
Ja.
Ja, dus ook een hiërarchie in het diagnose stellen en dat iemand zich dan ook daarin identificeert, kwetsbaar is en eigenlijk krijgt iemand dan ook niet de boodschap van dit is helemaal oké. Of jij bent oké.
Ja, en vanuit die kwetsbaarheid kan iemand ook niet formuleren waar hij het niet mee eens is of wat hij anders wil.
Ja.
En dat vormt wel een drijfveer.
En er komt het samen bij.
Ja, maar het mooie vind ik ook dat jij bij een GGZ-organisatie werkt die dus ook hierin meegaat.
Ja.
Die jou ook nadrukkelijk een platform geeft om dit uit te werken.
Ja,
dus Noord-Holland Noord. Hè? Dus ik was er recent nog. Vind ik heel verfrissend dat kan. Dat is niet makkelijk natuurlijk.
Nee, ik denk dat ik... ik heb ook wel andere instellingen gewerkt, maar ik voel nu ook voor het eerst van ik pas hier echt heel goed. Het is een heel innovatieve instelling en herstelgericht werken ze. Dus we proberen echt verder te kijken dan alleen maar symptomatische remissie. Dus dat je van je symptomen af bent. Nee, het is ook maatschappelijk herstel, je rol, weer je dingen kunnen doen die belangrijk voor je zijn, je persoonlijk herstel. Bijvoorbeeld je zelfbeeld of hoe je voelt over jezelf. Dus dat omvat al veel meer. Dat is al veel breder kijken en veel omvattender kijken.
Ik blijf me echt oprecht verbazen dat we nog steeds geloven in de samenleving of binnen de GGZ, dat we symptomen, dat we die weg kunnen moffelen, in plaats van, we hebben het, hoe kunnen we ons daar anders toe verhouden? Want dan kunnen die symptomen al anders zijn. Maar het lijkt net alsof dit is de norm. Dus een beetje ouderwets denken van, dit is de norm, dit zijn symptomen, die moeten we dan oplossen. En dan ben je weer...
Ja, als je die
norm. Een beetje zwart-wit, maar ik verbaas me er oprecht over dat we in 2025 zo nog steeds over te denken.
Ik weet of je François de Waal kent, die is een auteur bij Psychose net. Die is zelf enorme depressies achter de rug, maar die zegt, als je in zo'n depressie zit en iemand zit tegenover je en zegt, neem dit tegen je depressie, dan zegt hij, ik neem alles.
Ja.
Ik neem alles om hier vanaf te zijn.
Ja.
Dus die
dat
enorme,
is ook natuurlijk zo. Je wil er vanaf.
En volgens mij moet je terug naar de historie om dat goed te snappen. Want vroeger stopten we mensen in asylums en op brandstapels als ze psychisch ontregeld waren.
Ja.
En toen zijn we het op een gegeven moment gaan medicaliseren. En dat is iets heel belangrijks geweest in de geschiedenis om dat te doen.
Ja.
Want dat heeft voor heel veel mensen iets goeds betekend.
Ja.
Dus het is gemedicaliseerd. Daarmee is het ook gedefinieerd alsof het een medische ziekte is.
Mm-hmm.
Daardoor is er een nosologie of een handboek gekomen.
Mm-hmm.
Zijn er protocollen gekomen alsof het medische ziekten zijn. Dus dat is de historie, denk ik, van waar dit vandaan komt. Maar nu, anno 2025, moeten we dus echt iets anders gaan doen. En die onderstroom van zoveel mensen die het anders willen, want dat is gaande, die moet volgens mij heel erg expliciet worden.
Ja.
Dat moet heel duidelijk worden en expliciet gemaakt worden. En dan moeten we met elkaar nieuwe concepten voor gaan bedenken, nieuwe werkwijzen bedenken.
En bespreken Ja. En bespreken, zoals we dat vandaag doen in de podcast.
Ja, ja, heel fijn.
En nieuwe verhalen vertellen, zoals Tobias Wenting doet. Tobias die is muzikus en die maakt hele mooie muziek. En hij zingt over zijn ervaring in het conservatorium toen hij jong was. En toen zat hij ergens in het autisme spectrum. En hij deed dingen op zijn eigen manier. En hij heeft weer vandaag een hele mooie song die we graag willen laten luisteren. Dus ik ben heel benieuwd.
Onverschilligheid is je wapen tegen alles. Als je niets echt aan laat komen, slaat ook niets je uit het veld. De grijstinten die lijken fijner dan het felle wit of diepe zwart dat je met je meedraagt en waar je niemand van vertelt. Achter je masker gaat een wereld schuil die me mateloos fascineert, waar ik soms een glimpje van mag vangen in een lachje of een frons. Laat je kleuren zien, laat je kleuren zien. Je mag er zijn in je volledigheid, alles minder is een groot gemis. Laat je kleuren zien, laat je kleuren zien. Laat je door niemand nivelleren, zet je masker af. Want ik weet zeker dat wat dan komt prachtig is. Onverschilligheid is nu je wapen tegen alles. Maar ik weet zeker dat er meer is. Niet alles hoeft zo onderkoeld. Als iemand echt van zich mag laten horen, dan ben jij het wel. Nooit, nooit meer een wandelend gemiddelde. Nooit meer concessies op dat wat je voelt. Laat je kleuren zien, laat je kleuren zien. Laat de wereld binnenkomen en draai dan open de volumeknop. Laat je kleuren zien, laat je kleuren zien. En als de wereld iets te fel is, te hard is of te groot is, als je behoefte hebt aan grijs, vang ik je op.
Nou, ik heb altijd, als ik dit nummer hoor, ik krijg gewoon echt spontaan krijg ik kippenvel, alsof het gewoon bam recht mijn hart ingaat. Ja. Ik vind het zo mooi dat mensen struggles tot kracht maken in muziekvorm of een boekvorm of nou ja, wij dans. Zijn hier aan het praten in dans. Dat ze in ieder geval expressie geven aan onze verhalen en dat ze niet verkeerd zijn.
Precies.
Ja. Prachtig. Ja.
Prachtig, hè?
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja. En ja, ook een mooi moment voor reflectie, hè? Want als we nou alles bij elkaar, wat we gehoord hebben en alles overwegende, is natuurlijk ook de vraag van wat, als je nu luistert vandaag en we luisteren naar jouw verhaal, wat is het dan dat wij kunnen leren? Wij psychiaters, psycholoog, wat is nou het meest urgente of het meest toegankelijke wat wij nu kunnen leren van filosofie? Is dat de grondhouding van verwondering? Of zeg je nou, ga ook het handboek Praktische Filosofie maar eens lezen.
Ja, de houding van verwondering, nieuwsgierigheid en de ruimte. De ruimte zoeken in het denken. Begripsruimte, ruimte. En ook dat, het zit ook in die beweging die ik net maakte. Hè, dat je eigenlijk wat meer uitzoomt en probeert om het geheel meer te zien. Dat zit voor mij ook heel erg in filosofie. Dus ik denk die ingrediënten.
Mooi.
Ja. Prachtig, die moeten we vasthouden.
Die gaan
het
we zeker
ruimte,
van.
Het wordt een
ja, ruimte komt telkens weer terug.
Ja, heel interessant.
Een thema.
Ja, de avant-garde van de denkers, die komt dus uit op die ruimte.
Ja, zeker.
Er naartoe gaan, het exploreren, het er laten zijn en dat inzoomen en inengen en reduceren. Heel voorzichtig. Ja. Ja, meer zijn. Ja.
Misschien
ja.
moeten we ook gewoon meer ontdekkers zijn. Dat ja. er in de GGZ precies. dat we misschien ja. wat meer mogen ontdekken.
Ja, wat zou jouw hoop zijn voor de GGZ van de toekomst waar je mee bezig bent? Is dat de majeure ontdekking die we gaan maken?
De majeure ontdekking die we gaan ja. maken? Ja. De majeure ontdekking is dat wij de GGZ op een humanere manier gaan inrichten. En dat zit al in de spreekkamers, hoe ze eruit zien. Minder kaders, meer ruimte, meer ingericht op kracht.
Ja.
Ja, dus ik zie daarin ook andere ruimtes vormen en andere structuren vormen.
Ja.
En
ja.
ruimte die uitnodigen om te spelen en te ontdekken. Ja. Hmm.
Mooi.
Prachtig.
Dankjewel, Annemarie.
Ja, ik ga me vasthouden.
Ik ook, ja. zeker. Ja. Dankjewel. Ja. Fijn dat je er was.
Heel leuk.
Leuk.
Ja. Fijn dat je er ook was. Ja. En beste luisteraars, dankjewel dat jullie hebben geluisterd. En tot de volgende. Ja.